Goedenavond allemaal, fijn dat u gekomen bent. We lezen met elkaar een gedeelte uit de Openbaring, uit de Openbaring 17. En we realiseren ons dat het laatste Bijbelboek Openbaring, dat het boek is wat God geschreven heeft voor degenen die hem kennen. Geschreven heeft voor de gemeente van Jezus Christus. Heel specifiek aan de 7 gemeenten die in Azië zijn en via die gemeente dus ook aan ons. En Henk zei het al, het boek Openbaring, dat is een, of dat lijkt, misschien moet je zeggen, het lijkt een heel moeilijk boek. Maar als we ons realiseren dat God dat gegeven heeft aan zijn kinderen, om duidelijk te maken wat er in de eindtijd allemaal zou gaan gebeuren, dan zien we in het boek Openbaring toch ook heel veel signalen die we vandaag de dag terugzien. En waardoor we ook zoiets krijgen als wat in het eind van het boek Openbaring staat, dat de geest en de bruid zeggen, kom hier Jezus. Het is het boek van zijn komst. Het is het boek van de openbaring van Jezus Christus. Het is een boek waarin het einde beschreven wordt van alle goddeloosheid in deze wereld en waar de Heer Jezus Christus zijn rijk zal gaan aanvaarden. En persoonlijk geloof ik dat God het ook vooral geschreven heeft om degene die hij lief heeft en die hij van hun zonde heeft gewassen door het bloed van de Heer Jezus. Dat zij dat zouden weten en niet verontrust zouden raken en de dingen hun niet zouden beangstigen, omdat hij ons lief heeft en hij zegt, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde heeft gewassen in zijn bloed. En mag ik beginnen vanavond met te zeggen dat ik hoop dat u er allemaal bij hoort. Je bent niet een christen omdat je in de Bijbel gelooft. Dat klinkt misschien raar, als ik het zo zeg. Maar je bent christen als je het leven hebt ontvangen van de Vader. Je bent geen kind van ouders als je niet het leven van je ouders hebt. Je bent geen kind van God als je niet het leven van God hebt ontvangen. En ik herhaal het nog maar eens, daarom gaf God de levende Heer Jezus aan ons. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn Zoon gaf, opdat wij leven zouden hebben. Het leven van de Heer Jezus. En wie de Zoon van God heeft, die heeft dat leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft dat leven niet. Dan kun je wel godsdienstig zijn en dan kun je de dingen in de Bijbel allemaal waar vinden. Maar dat vond Nicodemus ook toen hij bij Jezus kwam. En toen zei Jezus tegen Nicodemus, begrijp je dat dan niet? Je zult opnieuw geboren moeten worden. Je zult de Heer Jezus als je leven moeten ontvangen. En dan wordt alles anders, dan wordt je denken wordt anders. Nou, dat groepje mensen in deze wereld, dat de Heer Jezus als hun leven heeft ontvangen. Christus die ons leven is. Dat zijn mensen die straks aan het eind met de Heer Jezus zullen verschijnen in heerlijkheid. Het zijn niet altijd even goede, beste, brave burgers. Het zijn mensen die nog steeds zondigen. Maar ze hebben leven van de Heer Jezus ontvangen en dat leven, hun dat leven wordt in God, in Christus, bewaard en bewaakt. En het zijn deze mensen aan wie het boek Openbaring geschreven wordt, die, omdat in het eind van de dagen, de tijd, er zoveel surrogaties en zoveel namaak Dat we dat helder moeten gaan leren onderscheiden. En daar gaan ook eigenlijk deze drie avonden over. Dus ik lees u voor Openbaring 17. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij. En zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van Gods lasterlijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En zat een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van deze vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondligging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, die zullen zich verwonderen als zij het beest zien. Dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de Heer der Heren is hij en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, dat zijn de volken, de menigten, de naties en talen. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken. En ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. En dit eensgezind te doen in hun koningschap aan het beest gegeven, totdat de woorden van God zijn volbracht. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. De vorige avond, broeders en zusters, en ik herhaal dat een beetje voor degenen die niet geweest zijn. Een zilverkleurige fort moet fort. Deze avond hebben we als titel dus Babel de Hoer of Babylon. Het Babel en Babylon betekenen precies hetzelfde. Babel is de naam, de Hebreeuwse naam, en Babylon de Griekse. Maar we hebben het dus over dezelfde stad. Hier in Openbaring 17, daar lezen we over de grote hoeren, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En de vorige keer hebben we gezien dat die vrouw die daar op dat beest zit in haar hand een gouden beker heeft. En dat ze alle inwoners van de aarde uit die beker te drinken geeft. En natuurlijk is het zo dat als die inwoners van de aarde hadden geweten wie hun die drank gaf en wat die drank inhield, dan hadden ze daar niet van gedronken. Maar ze weten het niet en ze beseffen het niet. Dat is niet zo toevallig dat de Bijbel dat zo noemt, dat de mensen dronken geworden zijn van de wijn van haar hoererij. De Bijbel waarschuwt bijvoorbeeld in Efeze 5, bedrinkt u niet de wijn. En zegt erachter waarin bandeloosheid is. Het gevolg van het drinken van wijn, dat is dronkenschap en de dronkenschap die geeft bandeloosheid. Dat betekent, je voelt je nergens meer aan gebonden. Je voelt je niet meer aan het woord van God gebonden. Je voelt je niet meer aan je eigen vrouw of je eigen man gebonden. Je voelt je niet meer aan de wet gebonden. De Bijbel zegt dus dat de eindtijd een tijd zal zijn waarin mensen zich niet meer voelen gebonden. Waarin ieder zijn eigen mening mag hebben, iedereen vrijheid heeft. En waar het feit dat je gebonden bent, en dat bedoel ik gebonden bent aan het woord van God, dat het woord van God iets tot je hart spreekt, iets over jou te zeggen heeft. Dat in de eindtijd zal worden ervaren als een knellende band, omdat uiteindelijk ieder zijn eigen wil doen en wil navolgen waar die zelf naar gaat verlangen. En in grote lijnen is dat altijd datgene wat Satan heeft gedaan. Hij heeft, hebben we de vorige keer gezien, hij probeert verlangens bij mensen op te wekken. En hij probeert dat ze daardoor het woord van God gaan loslaten. En dat ze die verlangens gaan navolgen zoals Eva dat uiteindelijk ook deed. Eva zag, we hebben dat gezien hoe hij dat ook bij de Heer Jezus heeft geprobeerd. Eerst alles voor te stellen wat deze wereld heeft te bieden. Dan geprobeerd heeft daar verlangens naartoe op te wekken. En dan geprobeerd heeft om de band met God los te maken. Maar de Bijbel zegt in Efeze 5, bedrinkt u niet een wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat betekent dat een kind van God dat vervuld wordt met de Heilige Geest, het eerste verlangen van een vervuld leven is dat je de wil van God wil gaan doen in je leven. En het tweede is dat het doen van die wil, dat dat nooit iets is wat je knelt. Dus als de Bijbel in Efeze 5 gaat spreken over wordt vervuld met de Heilige Geest, dan daarna gaat datzelfde hoofdstuk spreken tegen die mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Wees elkaar onderdanig in de vreze des Heren. En ouders, wees de kinderen onderdanig. Een met God en met de Heilige Geest vervuld leven geeft je dus een totale andere instelling en een andere kijk op het leven. Maar voor de rest is het zo dat de eindtijd gekenmerkt zal worden, zo lees je dat ook in Psalm 2, dat men zal zeggen, laten wij die banden van ons afwerpen. Laten wij doen wat we zelf fijn en wat we zelf goed vinden. Dat niet gebonden willen zijn. Datzelfde stukje in Efeze 5 noemt het, dat je daardoor deel krijgt aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Dan zijn we precies op ons thema. Als je niet wilt, als je losbandig wilt zijn, zo wilt leven, dan ga je deel uitmaken van de onvruchtbare werken van de duisternis. Dus de Bijbel die zegt, je hebt dat misschien niet in de gaten, de Satan zal dat ook niet zeggen, maar je wordt een deelgenoot van de werken die uit de duisternis komen. Waarom noemt de Bijbel zo? Omdat alleen het woord van God vrucht kan brengen in ons leven. Het is het woord dat de Heer Jezus spreekt, waarvan hij zegt, ik ben de zaaier en ik strooi dat woord uit. En dat woord moet tot wasdom, het moet tot vrucht komen. We zijn dus mensen die afhankelijk zijn van het woord. Het woord is als het zaad. En daarnaast heb je op die grote akker, waar dat zaad gestrooid wordt en waar het opkomt, komen de werken van de duisternis, komt de Satan, en hij strooit zijn zaad ertussen. Dolik, zo noemt de Bijbel dat in Matteüs 13. En dat lijkt precies op elkaar. Het lijkt zo erg op elkaar, dat het voor ons alleen te onderscheiden is door het woord van God. Anders niet. Het lijkt zelfs zo op elkaar dat de Bijbel zegt van dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, of in die gelijkenis zegt tegen de mensen die zeggen, nou laten wij dat zaad eruit trekken, laten we de dolik wegdoen, dat de Heer Jezus zegt, dat lukt jullie niet. Je ziet het onderscheid niet. En je hebt grote kans dat je het goede uittrekt in plaats van het verkeerde. Dus het betekent dat er een tijd is waarin we zo duidelijk het onderscheid nodig hebben van wat de schrift ons over deze eindtijd vertelt. Anders zouden we meegaan. En het is me opgevallen hoe vaak de Bijbel, als het gaat over deze dingen, hoe vaak de Bijbel ons waarschuwt voor deze tijd en zegt, het woord en nog eens het woord. We gaan daar iets over lezen in 2 Timotheus 4. Kijken hoe de apostelen ons voor deze tijd waarin wij leven hebben gewaarschuwd. In 2 Timotheus 4 vanaf vers 3, in 2 Timotheus schrijft Paulus aan Timotheus. En het is haast een profetisch woord. Hij zegt in vers 2, daar begint hij mee, predik het woord. Daar begint hij mee. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Onderricht en predik het woord. Want er zal een tijd komen, daar heb je waarom hij daar zo de nadruk op legt. Er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dat betekent, eigenlijk staat er in het Grieks een bepaalde woordvorm die betekent de leer die mensen gezond maakt. Het woord dat heling geeft. Het woord dat je van je ziekte en van je dwaling terugbrengt. Het woord dat je gezond maakt. Ze zullen die gezonde leer, we hebben daar de vorige keer ook al over gehad, dus ik ga dat niet herhalen. De Bijbel die maakt ons, het woord van God maakt ons altijd gezond. Het brengt ons van onze dwaalwegen af. Het maakt van een zondaar een kind van God. Niet? Er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar dat wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Er zal een tijd komen dat er gesproken zal worden in de kerken, zegt Paulus. En die leraren die zullen zo geweldig bejubeld worden, want ze zullen precies zeggen wat je wilt. En dat vind jij prachtig. Maar het is niet het woord van God dat gezond maakt. Dus ze overeenkomstig hun eigen begeerte. En als ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot allerlei verzinsels, tot allerlei gepraat, tot mooie verhalen, tot inhoudloze preken. Maar u, dan komt het weer, wees nuchter in alles. Laat je niet meeslepen. Al lijken die verhalen zo mooi. Leid verdrukking door het werk van een evangelist. Vervul uw diensten te volle. Jij als prediker, zegt Paulus, ga niet mee in de emoties, in de waan van de dag. Maar wees nuchter. Kijk naar het woord. Kijk naar jezelf. Predik het. Mensen zullen zich namelijk van de waarheid afkeren. En ze zullen beneveld raken met de wijn die de hoor in de gouden beker heeft. Predik en lees. 1 Timotheus 3. Even één boek terug. 1 Timotheus 3, vers 2. Een oudste of een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Dan komt het weer. Beheerst en bezonnen. En begeest zich nuchter. Eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn. Niet vechtlustig. Niet uit op schandelijke winst. Welwillend. Niet strijdlustig. En zonder geldzucht. Dat zijn mensen die de oudste zijn. Ze zijn nuchter. Ze zijn eerlijk. Ze zijn oprecht. Ze zijn niet verslaafd aan wijn. Ze zijn niet uit op allerlei winst. In hoeveel gemeenten spelen emoties een enorme grote rol? In hoeveel gemeenten, ik ga ze niet aanwijzen, maar ik ben er gewoon bang, ik heb genoeg meegemaakt, nemen emoties de plek van het woord in vandaag de dag? Dat zijn er heel wat. Nou is emotie helemaal niet verkeerd, zo bedoel ik het niet. De Bijbel spreekt over blijdschap door de Heilige Geest. Maar we moeten goed begrijpen dat je ook emoties hebt die je krijgt als je dronken wordt. En dat je het allemaal niet zo heel helder meer wil zien. Maar daar waar de Bijbel spreekt over de Geest van God, over mensen die met de Heilige Geest zijn vervuld. De eerste Pinksterdag. Als de Heilige Geest wordt uitgestort over de discipelen, wat doet Petrus? Komt er allerlei emoties los? Vallen ze allemaal neer en gaan ze allerlei geluiden voortbrengen die onverstaanbaar zijn? Nee, Petrus zegt, pakken jullie even je Bijbel. Ik zal jullie vertellen wat het is, zegt hij op in Handelingen 2. Dit is waar de profeet Joël over heeft gesproken. Kijk maar. En hij leest een gedeelte aan Joël. Het eigenaardige is dat wat hij leest en wat hij zegt en wat de discipelen zeggen, dat iedereen dat in zijn eigen taal hoort vertellen. Maar het zijn wel de woorden van God. Wij horen hen in onze eigen taal de grote werken van God verkondigen. Ze horen het woord. Verkondig het woord. Dan heb je het hele grote verschil. Ik ga het stukje afsluiten met een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Misschien kun je dat er nog even bij opslaan. Ziet u weer, en ik zou meer teksten kunnen noemen, maar elke keer weer gaat het om precies hetzelfde. Word niet dronken, verval niet in je emotie. Wees nuchter, lees het woord, geloof het woord, vertrouw God, enzovoort. 1 Thessalonicenzen 5, vers 5. U bent allemaal kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en we zijn ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij, dan komt het weer, waakzaam en nuchter zijn. Waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Die horen bij de nacht. Maar laten wij die van de dag zijn, komt het weer, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dus de toekomstverwachting van de Heer Jezus. Want God heeft ons niet bestemd tot toren. Het is alsof Paulus zegt, wat we gelezen hebben in Openbaring 20. Zij zullen straks oorlog voeren tegen het lam en het lam zal hen overwinnen. En dat hele boek Openbaring gaat over de toorn van God die zal komen. Maar God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Dat is het grote verschil. Samen met de Heer Jezus. Wij zijn niet dronken. Wij zijn nuchter. We lezen het woord. En wij hebben door dat woord geloof. En we hebben liefde. En we gebruiken het als een harnas. En de vorige keer hebben we gezien. De Satan probeert al zijn pijlen op ons te richten. Maar de Heer Jezus zei, er staat geschreven. En het was vrij nuchter. Er staat geschreven. Geloof in het woord. En laat ik dit gedeelte afsluiten dan met de bekende tekst uit 1 Petrus 5. Word nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Word nuchter en waakzaam. Waakt dan, zegt Jezus. En bid. Waken en bidden. Doordat de volken drinken van de wijn van de grote hoer, raken zij bedwelmd. En trekken zij op naar Jeruzalem. Dat is niet iets nieuwtestamentisch, dat vinden we in het Oude Testament beschreven. En dat is ook iets wat we in ons zien gebeuren. De wereldbevolking zal bedwelmd raken door de wijn. En niet meer nuchter denken. En de wijn uit de gouden beker. En dan staat er in Jeremia 51 vers 7. Babel was in de hand van de Heere een gouden beker die heel de aarde dronken maakte. Dat betekent dus dat heel die aarde, al die volkeren zullen uit die beker gaan drinken. En die zullen er dronken van worden. Het is een beetje zoals de geschiedenis die u wel kent uit Daniël. De geschiedenis van Belshazzar. Dan laten ze de gouden beker uit het huis des Heren komen. De gouden voorwerpen. Dan drinken ze eruit. En dan zeggen ze tegen Belshazzar. Dan worden ze dronken. En als ze dronken zijn, helemaal beneveld. Dan komt het woord van God op de wand. En niemand kan het lezen. Alle grootte der aarde. Niemand kan het lezen. Wat is het fijn dat er een Daniël is. Die nuchter is en waakzaam. En hij zegt, het einde komt eraan. En dan kan het zijn dat Belshazzar tegen Daniël zegt, nou, je mag de helft van mijn koninkrijk hebben. Maar Daniël zegt, behoud dat alsjeblieft voor jezelf. Want er komt een einde aan jouw rijk. En als we zien dat de hele wereld beneveld raakt. En dat het in de kerken doordringt. Dan gaat het me er niet om die mensen te veroordelen. Maar wel om te zeggen, er komt een einde aan het rijk. Het eind van Openbaring 17. Is dat het lam hen zal overwinnen. Want de overwinning is bij het lam. Mijn volk, zegt God in Hosea, gaat ten onder aan kennis. Aan het woord van God. Maar dat is... Dus het is belangrijk is kennis, maar dat is niet alleen. Belangrijker is, zegt Jezus, de waarheid. U zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Belangrijk is om dat ook te zien in ons leven. Openbaring van God en wijsheid van God in ons leven. De Heer Jezus wil ons dus duidelijk maken wie deze grote hoer is. Die zit aan vele wateren. Dit wil zeggen, we hebben dat verderop in het hoofdstuk gelezen. De wateren zijn talen en volken en naties. Dat betekent dat die grote hoer zit aan alle wereldheersers. En die geeft ze uit die beker en ze drinken daarvan. deze wereld, zegt de Bijbel, ligt in het boze. En de Satan, zegt de Heer Jezus, die is de overste van deze wereld. Dus voor de meeste mensen is dit een geheimenis. Ze hebben er geen idee van dat heel hun denken, het hele denken van de wereld, dat dat beïnvloed wordt, dat er iemand is die geestelijk gezien aan de touwtjes trekt, die het precies zo wil laten gaan zoals hij het wil, die uiteindelijk wil dat al die mensen tot aanbidding voor aan hem komen. Ze hebben het niet in de gaten. Voor de meeste mensen is dat een geheimenis. Hoe doet de Satan dat? Maarten Luther, die zei al, de Satan is de grote aap van God. Laten we daar eens even een klein beetje aandacht aan wijden. De Satan probeert in alles God na te apen. Hij is God niet, maar hij wil graag als God zijn. Als het hem lukt om Jezus na te apen, en die gelegenheid krijgt hij, dan zal hij zich als Jezus voordoen, we hebben dat vorige keer ook gezien, in de gemeente. Hij zal proberen zich voor te stellen als God, voor te stellen als een vader, en voor te stellen als God de Zoon, en voor te stellen als de Heilige Geest. En daarom is het zo moeilijk. Want we zeggen tegen elkaar, hoe kunnen we dat onderscheid nu maken? Want de Satan is de grote naapen van God, zei Luther. En nou toch de naam Luther noem. Nou is het wel leuk om u te vertellen dat mijn vrouw en ik een reis gaan maken naar een Lutherreis gaan maken, waar u allemaal aan deel kunt nemen. En u vindt foldertjes hier. Ik dacht even dat Henk dat even wel zou meedelen, maar dat heeft hij niet gedaan, dus ik doe dat nu maar even. En dat u daar foldertjes van vindt, die kunt u meenemen en als u mee wil gaan, dan gaat u gezellig met ons mee. Maar goed, hoe doet hij dat? Hij doet dat, hij is de antigod, zegt de Bijbel. Wat gaan we zien uit de Bijbel? In 2 Korinthe 4, daar schrijft Paulus over ongelovigen die het evangelie niet hebben aangenomen. En hoe komt het dat ze het evangelie niet hebben aangenomen? Dan komt het weer. Omdat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Hij heeft ze dronken gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij is in hun gedachten leven geweest. De God van deze eeuw. Dat wil zeggen de God van de tijdperk waarin wij nu leven. De God, in het Grieks staat daar het woordje aion. En aion betekent een bij God bekend tijdperk met een begin en met een einde. Wat vertaald wordt met eeuw. De God van deze eeuw. Van de wereld waarin we nu leven. Van de tijd waarin we nu leven. Hij zal dat niet altijd zijn. Maar heeft nu zo ontzettend veel macht. De God van deze eeuw. En zo zal hij zich graag voorstellen. Maar hij is het niet. Die heeft jullie met blindheid geslagen. Hij zal het niet altijd zijn, de overste van deze wereld. Er komt een moment dat hem die macht ontnomen zal worden. De tweede, hij zal zich voordoen als God de Vader. Hij presenteert zich als een vader, als iemand die het goede met je leven voor heeft. In Johannes 8 zegt de Heer Jezus tegen de Joden, en moet u zich voorstellen hoe de Heer Jezus dat zegt. Hij zegt dat niet tegen heidenen. Hij zegt dat tegen mensen die meenden dat God hun vader was. Ze meenden het. Ze meenden dat ze bij God hoorden. En Jezus zegt tegen hen, jullie hebben de duivel als vader. Dat komt maar aan. Als je denkt dat God je vader is, en jullie hebben de duivel als vader. Deze mensen waren vrome mensen, ze baden. Ze kwamen in de synagoge, ze onderwezen. Ze waren professoren in de theologie. Maar daar ging het allemaal niet om. Het ging erom, om het begin wat ik u gezegd heb. Wie heb je als vader? Wie is je geestelijke vader? Ben je uit God geboren? De antivader. De derde, is hij ook de antizoon. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden als zoon van de vader. Zo heeft ook de duivel zijn zoon in deze wereld. Zal de duivel ook zijn zoon in deze wereld zenden als zoon van de vader. In 1 Timotheüs 3 vers 16 lezen we dat God zich heeft geopenbaard in het vlees. God zond zijn zoon. En God was in Christus om de wereld met zichzelf te verzoenen. God openbaarde zichzelf in het vlees. Maar hetzelfde lezen we, de duivel die aapt God na. En in 2 Thessalonicenzen 2 staat, laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag komt niet, dus de dag dat de Heer Jezus terug zal komen, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, hoe komt het, de zoon van het verderf geopenbaard is. Er zal een moment komen dat de zoon van het verderf zich gaat openbaren. En dat die zoon van het verderf zich als God in de tempel zal gaan zetten om aan zichzelf te laten zien dat hij een God is. Maar hij is niet de zoon van de waarheid. Hij is de zoon van het leugen. Hij is niet de zoon van het behoud. Maar hij is de zoon van het verderf. Maar de Bijbel waarschuwt ons op. Zodat hij als God in de tempel gaat zitten en zichzelf als God gaat voordoen. De tegenstander van God zal zich in de tempel van God gaan zetten en zal zich dus kunnen voordoen alsof hij de antichrist is. Ten slotte, de vierde, we lezen in de Bijbel dat hij ook de antigeest is. Dat wil zeggen dat hij zich voordoet als de geest van God. Maar hij is het niet. In Efeze 2 vinden we dat vermeld. Efeze 2 vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat betekent dat er een geest werkzaam is in kinderen die niet gehoorzaam willen zijn aan het woord van God en die ongehoorzaam zijn. In Handelingen 5, daar zegt Petrus dat God de geest gegeven heeft aan hen die hem gehoorzamen. Daar zit het hele grote verschil in. Zo hebben we dus gezien, je hebt een anti-God. De duivel zal zich als God voordoen in de eindtijd. We hebben een antivader. We hebben een antizoon, een antichristus, een antichrist. En we hebben een antigeest. En we hebben in Openbaring 17 een antirijk. En deze beide rijken, het rijk van de wereld, van Satan, en het rijk van God in de hemel, die beide rijken hebben een centrum van waaruit zij regeren. God heeft een centrum van waaruit hij regeert naar zijn kinderen toe. En de Satan heeft een centrum van waaruit hij regeert naar zijn kinderen toe. Naar degene die hem toebehoren. Hebben allebei een centrum. Als we nou eerst kijken naar dat hemelse Jeruzalem, het centrum, of straks het aardse Jeruzalem, dat is precies hetzelfde. Als de Heer Jezus straks op aarde zal zijn, is dat Jeruzalem. Jeruzalem is in de Bijbel telkens het centrum waarvan de Heer Jezus straks over de wereld zal regeren. En het hemelse Jeruzalem is het centrum van waaruit God over zijn kinderen regeert. Daarom is het ook heel duidelijk dat wij zeggen, wij zijn hemelburgers. Onze namen staan opgeschreven in de hemel. Slaat u eens Hebreeën 12 op. En het moet voor ons allemaal duidelijk zijn natuurlijk dat dat anti-rijk van de God, dat rijk van de Satan, dat dat in vijandschap is met het rijk van God. Hebreeën 12 vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, enzovoort. Dus onze stad waar we het over hebben is het hemelse Jeruzalem. En daar staan onze namen genoteerd. Als u een kind van God bent, u bent opgeschreven, u hebt een geboorteakte, dat staat genoteerd in de hemel. En anderen zeggen wel eens, geschreven met het bloed van het lam. Dat is het geweldige. En daar kan de Satan ook helemaal niet komen. Dus wij zijn opgeschreven in de hemel. Dat hemelse Jeruzalem is dus de stad van de levende God. Zoals de Satan een stad heeft, zo heeft God ook een stad. Zoals die stad van Satan vernietigd zal worden, zo zal die stad van God eeuwig blijven. Die stad van de Satan, het anti-Jeruzalem, wat zo zouden we dat kunnen noemen, dat draagt de naam het grote Babylon. Het is de stad van de mens. En dan moeten we niet altijd denken aan het oude Babylon in de tijd van Nebukadnezar, waarvan die zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dat in de Bijbel inderdaad het centrum van afgoderij en de heerlijkheid van deze wereld was. Want na Babel komt Rome. En ook Rome als laatste rijk. En we kunnen duidelijk in de schrift zien dat het eindtijd Babel te maken heeft met Rome. Als we nu denken aan zo'n stad, die stad van God, het hemelse Jeruzalem of straks het aardse Jeruzalem. En we denken aan die stad van Satan, Babel. Dan hebben die twee steden, die hebben een geestelijk centrum en die hebben een staatkundig centrum. In Jeruzalem was het ook zo, de tijden van Salomo. Je had daar de tempel, een geestelijk centrum. Daar mocht David, daar mochten alleen de priesters komen, de hoge priesters in die tempel, was het geestelijke centrum. Maar je had ook een regeringscentrum daar, waar Salomo zijn paleis had en waar David zijn paleis had. Dus twee soorten. Op twee manieren wordt vanuit dat rijk geregeerd. Een staatkundig centrum en een geestelijk centrum. Nou wordt het geestelijk centrum in de Bijbel voorgesteld als een vrouw. En het staatkundig centrum als een stad. In deze twee hoofdstukken, Openbaring 17 en Openbaring 18, komen we dat tegen. Als we kijken naar de stad van God en we kijken naar Jeruzalem, dan zegt de Bijbel dat straks vanuit Jeruzalem de wet van God zal uitgaan. Vanuit Jeruzalem zal Gods wet uitgaan en des Heere woord vanuit Jeruzalem. Dus de wet zal er vanuit gaan en het woord zal er vanuit gaan. Het woord vanuit de tempel. En de wet vanuit de regeringsgebouwen, vanuit het paleis. Jesaja 2 zegt dat, het wordt herhaald in Micha 4. Dus in de tijd van koning David en in de tijd van Salomo waren die twee functies, die waren verdeeld. Maar straks zal de Heer Jezus degene zijn, hij zal priester zijn tot in eeuwigheid, hoge priester, en hij zal koning zijn. Die functies zullen naar hem beide toegaan. In de Bijbel wordt Jeruzalem dus als geestelijk centrum voorgesteld. En dat geestelijk centrum wordt voorgesteld als een vrouw. In het Oude Testament wordt Jeruzalem voorgesteld als de vrouw van God. En zo'n vrouw, die moet iets doen. Al vanaf het allereerste begin. De vrouw is er om het leven van de man te kunnen doorgeven. Jeruzalem is er, en het hemelse Jeruzalem is er gekomen, omdat wij daarin geboren zouden worden. Omdat het leven van God vanuit Jeruzalem doorgegeven zou worden. Omdat God kinderen zou kunnen baren. En de tweede is het zo dat die vrouw, die moet ook het zaad van een man in haar lichaam zuiver weten te bewaren. Maar zij moet baren. Jeruzalem had kinderen voor hem moeten baren. Maar dat deed ze niet. Jeruzalem ging. God verwijt Jeruzalem, verwijt Israël dat ze andere mannen is nagelopen. En dat ze dus dat woord van God niet zuiver heeft bewaard. En toen heeft God gezegd, nou als jullie dat woord van God niet zuiver bewaren, wat ga ik dan doen? Dan ga ik jullie overgeven aan Babel. Dan wordt Babel komt in Jeruzalem. Maar laten we Israël niks verwijten. Ik denk, lieve mensen, dat we vandaag de dag in dezelfde tijd leven. Als het woord van God niet zuiver bewaard wordt, als het niet kan ontkiemen, als het geen vrucht voortbrengt, als er geen kinderen van God worden geboren in de gemeente, dan is er ergens iets niet goed gegaan. Dan is de wereld de gemeente binnengekomen. En ik geloof dat dat vandaag de dag zo is. We zullen nou uit de Bijbel zien, in Openbaring zien we Babel als een, in 17 dan, als een vrouw, als geestelijk centrum. Maar in Openbaring 18 zien we Babel als een stad, als het centrum van de wereldheerschappij, een staatkundig centrum. En die stad is een woonplaats voor demonen geworden. Er is in die stad van de eindtijd geen plaats voor Gods kinderen meer. Want het bloed van de profeten dat wordt in die stad gevonden. Als dit duidelijk is, dan begrijpen we dat wat over de vrouw wordt gezegd, over het geestelijk centrum, dat we dat niet kunnen toepassen op het staatkundig centrum, en anders gezegd ook helemaal niet. Het zijn twee onderscheiden dingen, twee onderscheiden werkelijkheden. En laten we nu eens kijken naar dat Babel, dat Babylon, als geestelijk centrum, als vrouw. Om dat duidelijk te maken gaan we eerst kijken naar het Jeruzalem Gods als geestelijk centrum voor al Gods kinderen. En daarvoor kijken we naar de tekst in Galaten 4. Galaten 4 vers 26. Daar schrijft Paulus het volgende. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Of de NBG zegt, dat is onze moeder. Het Jeruzalem dat boven is. We zien dus dat het Jeruzalem dat boven is, wordt voorgesteld als een geestelijk centrum. Als een moeder die kinderen baart. Waaruit wij geboren zijn. Uit dat geestelijk centrum. Het is onze moeder. Het is de moeder van alle heiligen. En ik heb dat vorige keer al aangehaald, maar ik haal het nog maar een keer aan. In Psalm 87, daar kunt u lezen, dat over het aardse Jeruzalem zeer heerlijke dingen te zeggen zijn. Want de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn daar geboren. Die uit de heidenen, Gods kinderen, zijn voortgebracht. Die zijn uit Jeruzalem voortgebracht. Die zijn daar geboren. Man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. Als hij de volkeren opschrijft, zegt hij, deze is daar geboren. En de zangers die in rijen dansen zullen straks zeggen over Jeruzalem, al mijn bronnen zijn in u. Zijn daar geboren. Jeruzalem als de stad waar de namen van de gelovigen in worden opgeschreven. Maar in Openbaring 17 zien we de tegenstelling. Babylon of Babel. De moeder van alle afvalligen, de moeder van de hoeren. Kijk maar naar vers 5. En op haar voorhoofd stond de naam geschreven geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Het is de moeder van alle valse religies. En deze moederhoer verwekt ook kinderen, maar niet voor God, maar voor de duivel. We begrijpen best dat dit allemaal zinnebeeldig is. Dat er zo gesproken wordt over een vrouw. Maar we begrijpen ook dat de vrouw het beeld is, geschapen is voor de man om leven voor te brengen. En Peter zegt dat het zaad van God, het woord van God, dat dat als een zaad is dat leven voor God moet voortbrengen in deze wereld. Nu, Satan doet precies hetzelfde. Ook hij heeft een geestelijke vrouw. In Openbaring 12, daar ziet u nog een vrouw. En ik wil vanavond eindigen eigenlijk met een beetje die verschillen te laten zien. En die komen in Openbaring 12 zo mooi tot uitdrukking. In Openbaring zien we een vrouw. En laten we het eerst maar even lezen. Openbaring 12, vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een teken in de hemel. Een vrouw. Bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger. En schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Die vrouw is Israël. Dat al vanaf het ontstaan van dit volk door de Heer is afgezonderd voor hem om vrucht voor God te bewaren, het woord te bewaren. Hun immers zijn de woorden van God toevertrouwd en om vrucht voor God voor te brengen. Laten we verder lezen. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegt het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra ze het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En dat kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen of 3,5 jaar. Deze vrouw bestaat dus, deze vrouw hier, die straks haar eind, in alles haar eindvervulling zal krijgen, zal dus bestaan uit alle ware gelovigen, haar kinderen uit Israël, uit de 12 stammen van Israël. Deze vrouw heeft tot nog toe alleen dat ene kind gebaard, dat mannelijke kind, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dat mannelijke kind is de Heer Jezus. Zij heeft vrucht voor God voortgebracht, maar die vrucht bestond eigenlijk uit Christus en de zijnen. Die heeft zij tot nog toe voortgebracht. Straks zal dat veel meer en veel duidelijker gebeuren. De duivel heeft ook zijn vrouw. En we kijken even uit de schrift naar de overeenkomsten en tegenstellingen. Beide vrouwen die worden voorgesteld zijn moeder. De een van degene die de geboden van God bewaren. En de ander is de moeder van alle gruwelen en van alle hoererij die er op de aarde is. Beide zijn prachtig bekleed. In Openbaring 12 zien we de vrouw uit de hemel bekleed met de zon. En in Openbaring 17, vers 4, zien we die andere vrouw die bekleed was met purper en scharlaken en getooid met goud en edelgesteente en parels. Wat een tegenstelling, lieve broeders en zusters. Gods vrouw is bekleed met de zon. Dat wil zeggen, ze is bekleed met hemels licht. Ze is bekleed met de zon, dat betekent, ze heeft het licht van de zon bij haar. Als de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking komt, dan blijkt dat hij zijn kleding gaat schitteren als de zon. Ze kunnen hun ogen niet open houden bij hem. De ene vrouw is bekleed met de zon. Ze krijgt licht van de zon. Ze krijgt hemels licht. Zoals ze in de Bijbel lezen dat het lam het licht is waar we straks mee zullen wandelen. Ze zijn prachtig gekleed. Maar die andere vrouw die is bekleed met dat wat de wereld prachtig vindt. Purper en scharlaken. Die kleding die je aan de koningshoven vindt. En die in het ogen van God, want laten we eerlijk zijn, scharlaken heeft te maken met zonde. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Dus er zit een geweldige tegenstelling in de kleding van beide vrouwen. En als we beseffen de Bijbelteksten met elkaar gaan verbinden, dan zien we twee dingen. In de Korinthebrief staat dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. En die ene vrouw heeft als heerlijkheid de zon. De heerlijkheid van haar man. En die andere heeft de heerlijkheid van haar man, van de Satan. Die bekleed is met de heerlijkheid van deze wereld. Het purper en het scharlaken. Beide vrouwen hebben ook een positie door hun man. Van de vrouw in Openbaring 12 lezen we dat zij de maan onder haar voeten heeft. God heeft haar dus boven de maan gezet. En de maan is in de Bijbel de heerser over de dag. Leest u gewoon Genesis 1 maar. God maakte de maan als heerschappij, als heerser over de nacht. De maan is de heerser dus van de duisternis. Jericho was maanstad, als je het vertaalt. En dat betekent dat God die stad vervloekte. De maan heerste over de duisternis. Maar de vrouw heeft die maan onder haar voeten. En de discipelen zijn verbaasd dat als ze in de kracht van de Heer Jezus worden uitgezonden door Israël heen, dat ze zeggen, al de legermachten van de Satan waren onder onze voeten, ze waren ons onderworpen. God heeft zijn vrouw een veel hogere en veel heerlijke positie gegeven, lieve broeders en zusters. Op slangen en adders zult u treden, zegt de Heer Jezus. En ik geef u macht over de hele legermacht van de vijand. Soms lijkt het alsof Satan alle macht heeft. Maar lieve broeders, het is niet zo. Onze heiland, de Heer Jezus, hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Satan mag dan alleen maar aardse macht hebben. Maar de Heer Jezus is alle macht gegeven over de hemel en over de aarde. Over elke naam, alles wat genoemd wordt in deze en in de toekomende tijd. Soms lijkt dat zo. Als we naar iemand kijken als Stefanus. Hij wordt gestenigd. En het lijkt zo alsof de Satan overwint. Het lijkt zo alsof hij een slachtoffer is van de Satan. Alsof de Satan alles met hem kan doen. Maar hij is het niet. En weet u hoe het kwam dat Stefanus dat niet was? Hoe het kwam dat Stefanus niet een slachtoffer was van de Satan, waar het verschil in zit, ook voor ons. Dat komt omdat Stefanus zich offerde aan God. Hij stond het niet toe dat zijn leven werd geofferd aan de Satan. Hij wilde zichzelf offeren aan God. Daarom liet hij het toe dat de stenen kwamen. En toen hij gedood werd, toen was hij niet het slachtoffer, want hij zag Jezus. Staande aan de rechterhand van God. En hij zag hoe Christus hem welkom heette in de hemel en zijn handen als het ware naar hem uitstrekte. Wat mag voor de wereld lijken, lieve broeders en zusters, dat die christenen slachtoffer zijn. Maar ze zijn het niet, zo gauw ze in de gaten hebben, dat ze hun leven aan Christus mogen geven. Die andere vrouw heeft ook macht van haar man gekregen. Ze heeft de macht al gekregen over alle koningen van de aarde. En ze zit op een beest met 7 koppen en 10 horens. Die 7 koppen zijn 7 bergen en 7 koningen. Dat zijn de wereldrijken die geweest zijn en die nog zullen komen. Vervolgens beide vrouwen worden ondersteund. De hemelse vrouw worden twee vleugels van de grote arend gegeven. In Openbaring 12 vers 14 tot 18 kunt u dat vinden. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, in Openbaring 12 zegt God dat hij op arends vleugelen Israël tot hem heeft gebracht. God zorgt voor zijn volk. God leidt hen door de Heilige Geest op arends vleugelen. Deze vrouw wordt dus ondersteund door God zelf. En de Satan kan doen wat hij wil. En die kan spuwen achter deze vrouw aan. Uit zijn bek kwam water, lezen we in vers 15. Als een rivier de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ik denk aan die zwangere vrouw, waar ik eens van las, aan het begin van het christendom. Als u wel eens het boek gelezen hebt, het boek der martelaren, ik ben de naam even kwijt, dan komt u haar tegen. Die vrouw die zou voor de leeuwen gegooid worden, als haar geloof niet verloochende. Maar omdat ze zwanger was, was het in de Romeinse wetgeving zo dat als zolang iemand zwanger was, een vrouw, mocht zo'n vrouw niet worden geëxecuteerd. Dan moest ze eerst het kind baren en daarna moest het vonnis worden voltrokken. En toen ze haar kind baarde, toen schreeuwde ze het uit van de barensweeën. En toen zei een van de cipiers tegen haar: moet je nou eens even kijken, als je nu al zo schreeuwt, wat denk je hoe je straks zal gillen als de leeuwen op je afkomen? En toen zei die vrouw: nee, deze barensweeën moet ik dragen. Smart zul je kinderen baren. Maar straks als de leeuwen komen, word ik gedragen door God. Toen is hij er voor me. Dat was haar getuigenis. En zo is het ook op de vleugels van de adelaar. Die andere vrouw wordt ook gedragen, we hebben dat al even aangehaald, door het scharlakenrode beest vol gat, vol godslasteringen met zeven koppen. Maar we moeten ook vooral kijken naar vers 7. Waarom verwondert u zo? Waarom verwondert u zich zo, gemeente, dat die leugen zo doordringt? Beide vrouwen ook, om nog iets te zeggen, dragen hun heerlijkheid op hun voorhoofd. De hemelse vrouw heeft een krans met 12 sterren. Profetisch zijn dat de 12 stammen van Israël. Ze spreken van Gods heerschappij. Die andere vrouw draagt ook haar heerlijkheid, een geheimenis. En dat is een gruwel voor God. En beide vrouwen hebben een plek in de wereldgeschiedenis. Gelukkig heeft God altijd een volk gehad, een vrouw gehad, voor hem afgezonderd, voor hem in deze wereld. Uit deze wereld genomen, maar niet van deze wereld. Of dat nu Israël is of de gemeente, het grote kenmerk van Israël is dat het Gods volk is, dat hij het heeft gevormd. En het grote kenmerk van de gemeente is dat hij een volk voor zijn naam heeft verzameld uit de wereld. Die andere vrouw heeft ook een plaats in de wereldgeschiedenis. Maar ze heeft geen toekomst. Haar toekomst is haar einde. Dat zien we al bij het ontstaan van Babel. God breekt de toren en met de toren al de plannen af. Deze vrouw die hoereert met alle wereldmachten heeft haar gouden beker. Wat is haar toekomst? De 10 horens. Die 10 horens zijn 10 koningen in de eindtijd, die samen met het beest oorlog zullen voeren tegen het lam. En die zullen deze hoer gaan haten. Wie is deze hoer? Er wordt wel eens gezegd dat het de Rooms-Katholieke Kerk is. Ze is immers de moeder van alle hoeren en van de gruwelen der aarde. Ze was er al, laat ik het anders zeggen. En ik geloof niet dat het de Rooms-Katholieke Kerk is. Ik geloof dat we de Rooms-Katholieke Kerk te veel eer geven als wij zeggen, ja, die hoer waar al die afgoderij uit voortgekomen is, is de Rooms-Katholieke Kerk. Er is veel afgoderij uit voortgekomen. En er is veel leugen uit voortgekomen. Dat is inderdaad zo, maar ik geloof niet dat Openbaring 17 dat bedoelt. Want als we kijken naar vers 15, en hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. En we weten dat die volken, die menigte, die naties, die talen gekomen zijn bij de torenbouw van Babel. Toen zijn ze ontstaan, toen Babel ontstond. Uit deze stad is dat allemaal voortgekomen. Als we later, als Daniel later het beeld ziet van Nebukadnezar, dan is Babel het grote hoofd. En al die rijken komen uit Babel voort. Ze is er dus al van oudsher. Dat zien we ook aan het beest waarop deze vrouw zit. Dat heeft 7 koppen, zegt de Bijbel. En die 7 koppen, dat zijn 7 bergen. En ook, het zijn 7 koningen. Die koppen en die bergen stellen dus 7 rijken voor. Vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen. 1 is er. En de andere is nog niet gekomen. Nou, het rijk wat er was toen Johannes er was, dat is het Romeinse Rijk. 1 moet er nog komen. Er zal dus nog een keer een rijk komen. En dat rijk dat komt, dat moet dan een korte tijd blijven. Als nu nadrukkelijk wordt gezegd dat deze vrouw op deze rijken zit, dan was zij er al, dus al toen deze rijken ontstonden. Dat kunnen we trouwens ook zien, omdat bij al deze rijken de vrouw of de draak het kind wil verslinden. Omdat bij al deze rijken, deze vrouw die dat mannelijke kind zal baren, Israël, wordt vervolgd. Dat is het kenmerk. Dan gaan we naar het eerste rijk. Dat is het rijk van Egypte. En dat rijk dat vervolgde de Joden, de Israëlieten. Alle jongetjes die geboren werden, die moesten in de Nijl worden geworpen. Het tweede is het Assyrische Rijk, dat de 10 stammen uit Israël heeft weggevoerd. Het derde rijk is het Babylonische Rijk. En dat rijk dat heeft de 2 stammen weggevoerd. Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, geplunderd. Het vierde rijk is het Medo-Persische Rijk, waarin Esther functioneerde omdat Haman alle Joden wilde uitroeien. Het vijfde rijk is het Grieks-Macedonische Rijk, dat de Joden ontzettend heeft vervolgd onder Antiochus Epiphanes. Het zesde rijk is dus het rijk waarin Johannes leeft. 5 rijken zijn er gevallen. Het andere is nog niet gekomen. Het zesde rijk is het Romeinse Rijk, dat de tempel verwoest heeft, de godsdienst heeft laten ophouden, Jeruzalem heeft verwoest, de Joden heeft laten wegvoeren uit het land en het land verwoest heeft achtergelaten. Het zevende rijk dat nog moet komen is het rijk van de antichrist. Waarin het beest al zijn macht zal gebruiken om de gelovigen te doden. Als we kijken naar alles wat in de rijken ervoor is gebeurd, dan herhaalt zich dat in dit laatste rijk. Het rijk van de antichrist. Gelukkig, lieve mensen, dat rijk moet maar een korte tijd blijven. Het moet blijven. Het moet gebeuren. Maar het is slechts een korte tijd. Vergeleken met al die andere rijken, het is maar 3,5 jaar. 3,5 jaar waarin de Satan zal regeren. Waarin hij ongebreidelde macht krijgt. En waarin we gelezen hebben, we zullen het volgende keer nog wel zien, dat het bloed van de heiligen als het ware in dat rijk wordt gezien, in dat Babel, dat laatste wereldrijk. En als we om ons heen kijken, we kijken naar Europa, dan zien we dat dat rijk zich gaat herhalen. En zelfs Hitler, die met dat derde rijk, die wilde eigenlijk ook een herhaling van dat Romeinse rijk, met zijn derde rijk. En het bloed van de Joodse mensen, dat vloeide, misschien niet altijd letterlijk, maar we weten wat er allemaal gebeurd is. Dat volk moest worden uitgeroeid. We komen dicht naar dat rijk toe. Europa verzamelt zich, het Islamitische Rijk verzamelt zich. We worden bondgenoten, er worden verdragen met elkaar gesloten. Het gaat allemaal, lieve broeders en zusters, naar het einde toe. En toch is het einde niet. Want het einde is aan het Lam. Het Lam zal overwinnen. Het einde is aan de Heer Jezus. Als Nebukadnezar al die rijken ziet. Ten slotte komt die ene steen. Die niet door mensen is gemaakt. Wat niet een toren van Babel is. Maar die door onbekende handen losraakt van de rots. En verbrijzelt al die rijken. Want Jezus is overwinnaar. Laat de avond als vanavond, lieve mensen, laat u ons niet beangstigen, maar laten we zien dat God bezig is toe te laten dat dit rijk er aankomt. Dat moet ons niet verbazen. Dat in heel veel kerken steeds minder plaats wordt voor het woord van God. Dat gemeentes waar je komt en we zeggen, nou, ik heb al zo'n predikant gehoord, die kreeg nauwelijks 10 minuten te spreken om nog iets van het woord van God door te geven. En ik hoorde dus van een andere prediker, waarvan ze zeiden, zo en zo laat beginnen, maar zo laat moet de dienst afgelopen zijn. Die tot ontdekking kwam dat als hij nog 1 lied wilde opgeven, dan kon hij niet meer spreken. En dan ging naar de preekster toe en hij zei, beste broeders en zusters, ik heb geen tijd meer om het woord van God te openen. We zullen zien dat we in een tijd komen waarin steeds minder aandacht wordt. Steeds minder aandacht komt voor het zuivere evangelie en het zuivere woord van God. Waarin het ons steeds minder interesseert wat Jezus zegt. En wat hij bedoelt. En waarin we steeds meer naar de toekomst gaan, waarin we zeggen, we willen die leraars, we willen niet meer over zonde praten. We willen niet meer praten over oordeel, we willen niet meer praten over het kruis. We willen niet meer praten over het bloed van Jezus. Dat moet je zeker niet op school gaan doen, want dat maakt de kinderen zo bang. En we willen niet meer praten over een opstanding. Hoe kun je nou nog in een opstanding geloven? En we willen niet meer praten over een schepping. Hoe kun je nog in een schepping gaan geloven? We willen onze eigen Bijbel. We willen ons eigen woord. Er zal een tijd komen. Dat dit zal gebeuren, zegt Timotheus. Want Jezus komt. Jezus komt. En ik zie er zo naar uit. En ik hoop u ook, want het Lam zal overwinnen. De Satan heeft geen schijn van kans. Maar dwars door alles heen zeggen wij, christenen, kinderen van God, kom Heer Jezus. Laat in deze wereld nog vrucht voor u gedragen mogen worden. Mogen wij mensen zijn die dat zaad uitstooien in deze wereld. Mogen wij de vrouw zijn, de bruid van het Lam, die voor de Heer Jezus er nog wil zijn in deze wereld. En nog willen zijn. Jezus komt. En u? Bent u kind van God? En nogmaals, ik ga die vragen van gelooft u wat er in de Bijbel staat? Of discussieert u wat er in de Bijbel staat? Het is van levensbelang. Maar kind van God word je alleen. Dat word je alleen als je in geloof aanneemt wat God in zijn woord heeft gezegd. Alle die hem hebben aangenomen. Hun heeft hij macht gegeven zichzelf kinderen van God te noemen. 2 dingen. Daar ga ik mee afsluiten. Ik heb al veel te lang gepraat. 2 dingen. Hun die hem hebben aangenomen, dat is de Heer Jezus, kom in mijn hart, Heer Jezus. Ik neem u aan, als mijn leven. Hun die in zijn woord geloven. Dat zijn de twee dingen. Het leven uit God en het woord van God. Mag God ons geven dat we daaruit leven. In deze tijd. Amen. Ik ga met u danken. Heer, we zijn zo nadrukkelijk begonnen met te vertellen dat er maar één mogelijkheid voor ons is om in deze tijd staande te blijven. En dat is door het woord. Wees nuchter en waakzaam, zegt u. Want uw tegenstander, uw tegenpartij gaat rond als een briesende leeuw en zoekt wij wie hij kan verslinden. Predik het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen. Heer, en dat willen we graag doen. Uw woord is de waarheid. Er zal geen van uw woorden ter aarde vallen. Maar we leven in een tijd, Heer, waarin soms zo weinig ruimte is voor wat u te zeggen hebt in de gemeente. En dat doet ons zo'n pijn, Heer. En daar willen we u bidden, Heer, dat we zelf dat woord ook zullen gaan verkondigen. En dat we dat tegen mensen zullen zeggen. Dat er ook ruimte mag komen in onze kerken, Heer Jezus. Dat uw woord echt weer op de kansel mag komen. Dat we leren, Heer, wat uw woord zegt. En het is niet altijd wat we willen, ik weet het. Het gaat soms dwars tegen onszelf in. En we kunnen er soms hevig tegen ingaan. Omdat het ons eigen ik afbreekt tot op de bodem. Maar zo alleen, Heer Jezus, leren we u kennen. En zo alleen, Heer Jezus, kunnen we ontvangen wie u bent, het leven uit God. En we hebben dat vanavond gehoord, Heer. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En ik weet niet, Heer, wie er in deze zaken zitten die het leven van u niet heeft. Maar u weet het. En u wil vanavond bij diegene komen. Ik wil dat waar ik ben ook zij zijn. U wilt het, Heer. En daarom bid ik u dat wat u wilt, dat het ook onze wil mag zijn. Zo lief heeft u de wereld gehad. Dat u uw enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die dat gelooft niet verloren zou gaan. Maar eeuwig leven zou hebben. Het aannemen van u, Heer Jezus, als ons leven. Daar gaat het om. Als we dat toch niet hebben gedaan, willen we vanavond tegen u zeggen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Amen.